De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag hoopt kandidaat W.L. van der Staaij voor ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 47, zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt, edelen gans verrukt, nu hun het goddelijk licht straalt in het aangezicht, delen in ons lot eren. Abrahams God, het vierde van 47. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het tiende vers van Psalm 6. Hij zal mijn haters weren, hen straks doen terugkeren. Beschaamd en vol van schrik zijn grimmigheid aan het blaken, zal hen te schande maken, zelfs in één ogenblik. Het tiende vers van Psalm 6. En daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Genesis 11. De versen 26 tot en met Genesis 12 vers 4. En dat heb ik vergeten op te geven. Maar ik heb ook nog een tweede schriftlezing, ouderling. En dat is Galaten 3 vers 13 tot en met 18. Dus wij luisteren naar de heilige wet en daarna Psalm 6 vers 10. En vervolgens lezen wij Genesis 11 vanaf vers 26 tot en met 12 vers 4. en daarna Galaten 3, de versen 13 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Terah leefde 70 jaar en gewon Abram, Nahor en Haran. Dit zijn de geboorten van Terah. Terah gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah in het land zijner geboorte in Ur der Galdeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijn zoonszoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en ze togen met hen uit Ur der Galdeën om te gaan naar het land Kanaan, En zij kwamen te Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaar. En Tera stierf te Haran. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Dan gaan we verder bij Galaten 3. Vanaf vers 18 tot en met 21, zei
u? Vanaf vers 13.
Vanaf vers 13 tot 18. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en de zaden als van velen, maar als van één, en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadelijk gegeven.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. In onze voorbeden willen we denken aan Hester Verbaas, die in het Sophia ziekenhuis opgenomen moest worden. Verder moet de komende week zuster Drogendijk den Otter opgenomen worden in het ziekenhuis. En we willen danken dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En de kleine David Koorman mocht weer uit het ziekenhuis komen. En in het gezin van onze Henk Jan en Jacqueline Kraaiveld is een gezonde dochter geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht. En wij bidden en smeken van u of gij ons toch een levend gevoel daarvan wilt geven. Een besef dat gij een heilig en een rechtvaardig God bent. Met wie wij niet van doen kunnen hebben door onze zonden en ongerechtigheden. En dat we alleen door hem tot u kunnen gaan. Die grote hoge priester die de weg gebaand heeft tot de troon, waardoor die troon een troon der genade geworden is, omdat hij met zijn dierbaar middelaarsbloed is ingegaan tot in het binnenste heiligdom, om daar voor uw kerk een vrije toegang te verwerven, zodat wij door hem tot God kunnen gaan. En we smeken van u of gij ons daarom dat waarachtige geloof wil schenken, dat leert alleen op u te steunen, om in de naam van u tot de Vader te gaan en te bidden en te smeken. Heere, wilt gij u over ons ontfermen deze dag. En dat wij een bijzondere dag des Heren mogen ontvangen. En dat uw knecht vandaag gezalfd mag worden door uw Heilige Geest en maar de zin en mening van uw Geest mag spreken in betoning des Geestes en der kracht Gods. En dat zondaren tot bekering mogen komen. En dat ook uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw bedehuis. Uw huis is toch ook een huis der vertroosting. Uw huis is een broodhuis. En wij bidden u of gij daarom ons ook dat eten wil schenken wat de gemeente ook nodig heeft, opdat wij dat door mogen geven. Gelijk we gisteren ook gehoord hebben bij de bevestiging van broeder van Luttinghuizen, toen hem de opdracht werd gegeven, geef gij hen te eten. En Heere, we dragen ook hem aan u op. Wilt u ook hem zalven met de Heilige Geest, zodat hij ook uw woord in al zijn zuiverheid mag prediken in Gent, en dat hij tot zegen mag zijn. En wij bidden u dat vooral uw dienstknechten deze dag, in het bijzonder ook hier in Nederland, maar ook daarbuiten, bij alles wat er gebeurt, de onrust in het kerkelijke leven, bidden wij, smeken we van u of gij toch het werk van de Satan wilt afbreken en uw koninkrijk wilt laten komen. En dan dragen we de gemeente aan u op. En wij bidden u voor allen die bijzondere noden hebben. We bidden u voor de rouwdragenden en hen die aan huis gebonden zijn. Met ons meeluisteren, wilt gij hen ook uw zegen bereiden. Gedenk in het bijzonder ook de zieken, de langdurig zieken in het midden der gemeente. We dragen in het bijzonder Hester aan u op die in het ziekenhuis ligt. Heere, u weet hoe zwak zij is. En wij bidden en smeken van u of gij haar toch wilt herstellen in krachten. Of gij haar ook uw zorg wil betonen, pleitend op de belofte van het genadeverbond. Dat zij ook gedoopt is en dat gij toen ook toegezegd hebt dat gij haar van alle goed wil verzorgen. En dat gij zelfs ook het kwade ten beste wil keren. Dat zij mag ervaren dat gij haar gedenkt in uw gunst en in uw genade. En wij bidden u ook voor zuster Drogendijk den Otter die nog een operatie moet ondergaan. En wilt u ook met haar optrekken als zij in het ziekenhuis opgenomen zou worden. We mogen uw naam tot nu toe dankzeggen dat het goed met haar gaat. En wij bidden u of gij ook over haar wil waken, zodat alles voorspoedig mag gaan en dat zij daarin uw langmoedigheid mag proeven en smaken, dat gij aan haar nog wil gedenken. We bidden van u of gij zo met ons allen wil zijn wanneer we bijzondere zorgen hebben, wanneer we langdurig uitgeschakeld zijn. O Heere, wilt gij dan in krachten herstellen en ook de behandeling die we ondergaan zegenen. Denk aan hen die psychisch ook zwak zijn. O Heere, u weet hoe moeilijk dat is. Wilt u hen ook helpen? We mogen uw naam ook danken dat zuster Visser weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Geef dat zij ook hersteld mag worden en dat zij nieuwe krachten mag ontvangen. Ook als de nieuwe fase van de nierdialyse in zal gaan, wilt u dan ook haar eens willend maken met de weg die u met haar houdt. En dat ook deze dingen voor haar tot zegen mogen zijn. Dat zij tot u de Heere uitgedreven mag worden. U hebt ook de kleine David weer thuis gebracht uit het ziekenhuis. Daar danken wij u voor dat alles goed mocht gaan. Dat hij verder geen hersenletsel heeft opgelopen, wilt u hem verder ook genezen. We mogen uw naam ook dankzeggen dat onze Henk-Jan en Jacqueline voor het eerst een dochter mochten ontvangen. Wat hebt u het alles wel gemaakt? Wilt u ook hen sterken in de opvoeding? En geef dat ook Jinte van u een nieuw hart mag krijgen, nog een keer geboren mag worden tot een levende hoop. We bidden u of gij zo met ons allen wil zijn wanneer we verantwoordelijk zijn voor onze kinderen, want dat zijn we toch allemaal als gemeente. En dat wij dan ook onze kinderen mogen meedragen aan de troon der genade, in het bijzonder hen die bidden hebben geleerd, opdat wij hoop mogen hebben voor ons nageslacht. Want gij zijt toch een toevlucht van geslacht tot geslacht. Heere, doe niet naar onze zonde, maar zie ons aan in Christus. Amen. En dan zingen wij Psalm 105, de versen 4, 5 en 22. De Heere zegene u en uw gaven. 4, 5 en 22 van Psalm 105. En zingen wij straks na het amen van de prediking de lofzang van Maria, het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren, gelijk hij ons ten troost, aan Abraham en zijn kroost, voor eeuwig had gezworen. De lofzang van Maria en daarvan het 7e vers. Geliefde gemeente, wat moet de zondvloed toch een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest. Dat bijna de hele wereldbevolking toen verdronken is. En dat slechts 8 mensen overgebleven zijn, jongens en meisjes. En jullie weten wel wie die 8 mensen zijn. Dat waren Noach, zijn vrouw en de kinderen en de schoonkinderen. En dan zou je toch zeggen, als je zoiets achter de rug hebt, zo'n ingrijpende gebeurtenis, dat daar toch wel een ernstige prediking van uitgaat. Dat die 8 mensen, toen ze hun voeten op de aarde neergezet hebben, tegen elkaar gezegd hebben, wat hebben we toch een ontzettende les geleerd. Maar als je dan ziet hoe het zich daarna ontwikkelt, dan weten wij dat al gauw, wanneer de bevolking weer groeit, er de behoefte is om een toren te gaan bouwen. En dan wordt de toren van Babel gebouwd. En wij weten allemaal wat het motief, de drijfveer was van de torenbouw van Babel. Namelijk om eigenlijk God niet nodig te hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. En eigenlijk zo'n hoge toren te bouwen dat die zou opklimmen tot in de hemel. Om daarmee eigenlijk Gods gezag aan te tasten. En de wereldbevolking groeide weer uit tot een goddeloze massa. Dat is een hele ernstige waarschuwing, ook aan het adres van ons allen. En daarom, wanneer we het van de mens moeten verwachten, van hun goede voornemens tussen aanhalingstekens, dan zullen wij altijd teleurgesteld uitkomen. We moeten daarom ook niet letten op menselijke voornemens en acties, maar we moeten letten op wat God doet. En dat God handelt vanuit zijn eeuwig verkiezend welbehagen. En dat zien wij zo kostelijk openbaar komen wanneer hij Abraham roept. En daar willen we dan naar luisteren. Abraham door de Heere geroepen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten, namelijk om uit te gaan. Ten tweede om gezegend te worden. En ten derde om tot zegen te zijn. Abraham door de Heere geroepen om uit te gaan, om gezegend te worden en om tot zegen te zijn. Dus de eerste gedachte is om uit te gaan. Onze tekst begint met de Heere, met hoofdletters. De Verbonds-Jehovah, dat is de drie-enige God. De drie-enige God die handelt vanuit zijn welbehagen. Nu had tot Abraham gezegd. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Abraham, wie is dat eigenlijk? Ja, dat is voor ons natuurlijk een hele bekende man, kinderen. En we kunnen in het stukje wat we samen ook gelezen hebben, lezen wie zijn vader is geweest, Tera, en dat hij ook nog 2 broers heeft gehad, Nahor en Haran, en dat Abraham getrouwd is met Sarai. Abraham, hij wordt geroepen van Gods wegen, vanuit Gods oneindige verkiezende liefde. Want er was helemaal niets bij Abraham dat naar God vroeg, dat naar God zocht. Abraham was ook al niet een beetje godsdienstig, want dat kunnen we duidelijk lezen in de schrift. We kunnen dat lezen in Jozua 24 vers 2... Daar herinnert Jozua het volk eraan dat Abraham een afgodendienaar was. Dus hij kende totaal niets van de levende God. Er zijn wel verklaarders die zeggen omdat hij afstamt van Sem. Sem was de drager van de moederbelofte. Dat er hier en daar toch nog zaden van de ware godsdienst in de loop van de linies van de geslachten meegegeven waren. Maar daar kunnen we toch geen grond voor vinden in de Heilige Schrift. Wij vinden juist het tegenovergestelde in de Heilige Schrift. Als Ezechiël het volk herinnert aan haar begin, dan zegt hij dat als volgt, en ik lees u dat voor in Ezechiël 16, vers 3. En daar bedoelt Ezechiël dan ook Abraham mee. Alzo zegt de Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hetiet. Dus dat gold Abraham. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. En toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in winselen gewonden. Dus jongens en meisjes, God die vergelijkt hier Abraham met een vondelingetje. Een baby die zomaar neergeworpen is ergens, omdat die vader en moeder niet voor dat kindje wilde zorgen. En geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Dus niemand keek om naar dat vondelingetje. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Dus met andere woorden, het is een beeld van de walgelijkheid, van de verdorvenheid waarin Abraham geboren was, waarin Abraham verkeerde. En dan als ik met een hoofdletter, dat is de Heere, bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. Toen had de Heere na zijn rechtvaardig oordeel zo aan Abraham voorbij kunnen gaan. Maar ik zeide in uw bloed, leef. Ik zeide in uw bloed, leef. En dan herinnert hier Ezechiël dus aan het begin van het volksbestaan van Israël. En dat is ook het begin van Abraham geweest. Zit hier ook een Abraham in ons midden? Dat je zegt, niet slapen, niet slapen. Dat je zegt, o God, er is ook niets in mij dat naar u vraagt. Er is ook niets in mij dat naar u zoekt. Dat is Bijbels. Dat staat in Gods woord. Dat staat in Romeinen 3 vers 11 en 12. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe, terwijl God zo goed is. Het is net andersom. God zoekt de zondaar. En dan staat er, en de Heere nu had tot Abraham gezegd. Dat moet een wonder zijn geweest voor Abraham. Dat de Heere op een goede dag of nacht misschien wel begint te spreken tot Abraham. Er was toen nog geen Bijbel, jongens en meisjes. En toen leefden de oud-testamentische gelovigen, zeker in het begin van de rechtstreekse openbaring van de Heere, gezegd, en dat betekent dus de roeping. Daar willen we een ogenblik even bij stilstaan, gemeente. Dat de Heere dus roept. Hij roept door zijn woord en geest. Hij roept niet alleen uitwendig, zoals je dat vanmorgen hoort, zoals we hier met z'n allen zitten, dat de Heere roept. Maar hij roept ook inwendig. En daar gaat het hier vooral om, in het leven bij Abraham. De inwendige roeping. De inwendige roeping wordt in de Bijbel genoemd de hemelse roeping, Hebreeën 3 vers 1. Ze wordt genoemd Gods voornemen, Romeinen 8 vers 28, die hij verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Gods trekking, Johannes 6 vers 44, dat niemand zal tot hem komen tenzij dat de Vader hem trekt. Dus dat is de trekking Gods in het hart. Uit de duisternis van Abrahams bestaan, van uw bestaan, tot zijn wonderbaar licht. En juist deze Bijbelse benamingen van de inwendige roeping drukken uit die krachtdadige werking van de Heilige Geest. Die hij voegt bij het woord van God. Het woord van God is belangrijk. Dat is een middel dat God behaagt te gebruiken om zondaren zo te roepen. En wat gebeurt er dan? In die inwendige roeping wordt het verstand verlicht dat eerst in volstrekte duisternis verkeerde aangaande de godskennis. En dan gaat de Heere dat verstand verlichten, zodat hij daadwerkelijk het gaat vernemen dat de Heere hem roept. En dat die wil die eerst hardnekkig en vijandig was tegenover God, overgebogen wordt om gehoor te gaan geven aan die roeping Gods. Om de stem des Heeren te vernemen in het heilige woord Gods. Die roeping is krachtdadig. Dat wil niet zeggen dat de Heere nooit geen voorbereidingen kan treffen voordat die roeping effectief wordt in je leven. Want de Heere heeft al dikwijls geroepen in je leven. Door middel van de prediking, door middel van een auto-ongeluk, door middel van ziekte. En dat je misschien een bepaalde indruk hebt gekregen van dood en eeuwigheid. Dat je onrustig gemaakt bent. Of dat je de leegte van het leven hebt gezien. De leegte van geld en rijkdom. Maar dat is nog niet de inwendige roeping zoals Abraham hier mag beleven. Die inwendige roeping, dat is een openbaring. Dat een blinde zondaar ziet dat de levende God hem krachtdadig roept, zoals Abraham geroepen is. En laten we dan eens luisteren, wat hoort Abraham dan? Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. In het Hebreeuws, onze kanttekeningen wijzen daar ook op, staat er een woordje bij. Ga gij voor u. Het staat in enkelvoud. Het is zo heel persoonlijk. Het woord wat er in het Hebreeuws staat, kun je ook vertalen met vliet, vlucht. Voor u. Voor uw levensbelang. Voor uw eeuwigheidsbelang. Voor uw ziel. Vlucht hier vandaan. Dat persoonlijke element. En als je dan even teruggrijpt op Jozua 24 vers 2. Vlucht bij de afgoderij vandaan. En je denkt aan Ezekiel 16. Dat de Heere middels dit woord roept tot Abraham, ik zeide in uw bloede, leef, ja leef. Dan grijpt dat woord, ga gij voor u, krachtig in zijn hart. En dat heeft hij duidelijk ervaren, gemeente. Dat zegt hij later tegen Eliezer in Genesis 24, vers 7. Als hij Eliezer erop uitgestuurd heeft om een vrouw voor Isaac te halen, dan zegt hij: gij weet dat God mij geroepen heeft uit Ur der Galdeeën. Kennen we daar iets van, gemeente? Is dat ook de hartelijke begeerte in uw leven, dat dat nog eens gebeuren mag, onbekeerde zondaar in ons midden, dat je zegt: Heere, ik ben toch al zo dikwijls geroepen. Misschien ga je wel bekommerd over de aarde, dat je zegt: ik voel echt wel dat ik een onsterfelijke ziel heb. En ik heb ook wel eens indrukken gehad van wat de eeuwigheid moet zijn, wat het moet zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Ik heb wel eens iets van de dienenswaardigheid van God mogen zien. En de beperking van alles wat deze aarde mij te bieden heeft. Maar het komt niet verder. Wat is het dan toch noodzakelijk dat de Heere in gaat grijpen in mijn leven. O, buig dan je knieën en smeek of de Heere toch krachtdadig door zijn Heilige Geest u inwendig roept, zodat het echt duidelijk mag worden in je leven dat de Heere begonnen is. En wat zegt de Heere dan tegen Abraham? Ga gij voor uw zielsbelang uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. In het Hebreeuws staat: ga uit. Er staat een woord dat betekent: scheid u ervan af. En dat betekent heel radicaal. Alsof er een amputatie plaatsvindt. Zo radicaal is dat. En dat moet je maar eens proberen je in te leven wat dat is. Ga uit uw land. Nou ja, goed, dat konden deze nomaden zich nog wel voorstellen. Want zij trokken soms van de ene plaats naar de andere. Ga uit uw land, maar je ziet een opklimming in die gedachte: uit uw maagschap. Neem afscheid van je familie. En nog kleiner wordt de kring. Uit uw vaders huis. Dus uit het gezin. Dat je ook het gezin moet verlaten, je vader. Je moeder, waarschijnlijk leefde de moeder niet meer van Abraham. Maar zijn vader leefde nog wel. En zijn twee broers en de rest van de familie. En wij weten uit de Oosterse cultuur hoe sterk de band was in de familiekring bij de nomaden. En hoe belangrijk de familie was. En ook het gezin waar ze uit opgekomen waren en het land waarin zij woonden. Omdat daarmee ook de godsdienst gekoppeld werd. Het was in het Oude Oosten zo van dat elk land had zijn eigen god. En als je bij je familie bleef, dan had je de garantie dat die stamgod je beschermde. En dat die stamgod zorgde voor de zegeningen. De welvaart die je kreeg. En als je dat allemaal dan moet verlaten, als je daarmee moet breken, jongens en meisjes, stel je dat eens voor, dat je met je allerbeste vriend zou moeten breken, dat je zelfs zo ver moet komen dat je die verkering uit moet maken, omdat God je daartoe roept. Wat mankeert er dan aan als ik bij mijn familie blijven en bij mijn gezin? Ja, op zichzelf genomen hoeft dat niet een sta in de weg te zijn. Dat hoeft niet. Maar bij Abraham was dat wel het geval. Omdat juist door die familie zo sterk benadrukt werd: dit is onze God en die dienen wij. En als je die niet dient, dan val je eruit, dan val je er buiten. Dan deug je niet. Dan kom je in een isolement terecht. En dat is een enorme grote verzoeking. Hoe men erover denkt. Hoe de gemeenschap doet. En als dat een sta in de weg is, voor het zielenheil, dan roept de Heere daar radicaal mee te breken. Nu! Dat kan geen uitstel leiden. En dat is de roeping tot bekering. En daarin wordt Abrahams gehoorzaamheid beproefd, gemeente. Hij dient alles goed te overwegen. De last die de familiekring met zich meebrengt. Dat kan soms in bepaalde families. De last in het gezin. Je vader. Het ouderlijk gezag stond daar op een heel hoog pijl. Om dan te breken met die oude patriarch Tera. De moeilijkheden die dat zich met zich mee zou brengen. De gevaren om alleen dan erop uit te gaan. Nee, dat moet geen plotselinge opwelling zijn. Dat moet toch wel een duidelijke beslissing zijn die grond heeft. En dan voegt de Heere eraan toe, naar het land dat ik u wijzen zal. Een onbekende bestemming dus. Nee, de Heere zegt niet naar Kanaan. Dat houdt de Heere verborgen. Waarom houdt de Heere dat verborgen? Dat doet hij om Abraham te beproeven, zeggen onze kanttekeningen. Om zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn geduld te gaan beproeven. Om onbevangen, onvoorwaardelijk af te gaan op de roeping Gods. En te gaan niet wetende waar hij komen zou. Hier wordt Abrahams gehoorzaamheid aan het woord beproefd. Om Abraham te leren zich vast te klampen aan dat woord van God. Dus als hij straks dat kenbaar zal maken en verantwoording moet afleggen tegenover zijn familie, dat hij kan zeggen, ja, omdat God tot mij gesproken heeft. Kinderlijk gehoorzaam aan dat woord des Heeren. En in de tweede plaats dat hij zich ook voor de volle 100% zou overgeven aan de voorzienigheid van God. Omdat God zegt, en ik zal u wijzen. Dat land waar u naartoe zult gaan, dat zal ik u aanwijzen. Met andere woorden, laat je leiden, Abraham. Onbekende toekomst tegemoet. En dat hij daarom ook niet zou dwalen. Dat hij alles zou afleggen wat hem misschien een andere kant op zou brengen. Er zijn wel uitleggers die zeggen dat Abraham toen hij uit Ur der Chaldeeën op weg ging, dat Tera meeging. En dat klopt ook wel als je de gegevens bij elkaar neemt. Zijn vader, zijn oude vader ging mee tot aan Haran. En dat hij bij Haran pas deze roeping kreeg. Omdat er in vers 4 staat, en Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran ging. Maar wanneer wij de reden van Stefanus lezen, dan wordt daar bevestigd dat hij echt uit Ur der Chaldeeën vertrokken is. Waardoor? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij ten erfdeel ontvangen zou, niet wetende waar hij komen zou. Dus door het geloof. We gaan naar onze tweede gedachte, om gezegend te worden. Door de inwendige roeping wordt Abraham wedergeboren tot een levende hoop. En in de wedergeboorte ontvangt hij twee genadegaven, gemeente. De genade van de bekering en de genade van het geloof. Bekering en geloof gaan samen op. Bekering en geloof, dat zijn tweelingen. De genade van de bekering richt zich op het bevel. En de genade van het geloof richt zich op de belofte. Er is geen geloof zonder een belofte. De genade van de bekering richt zich dus op het bevel. Wat was het bevel? Ook alweer, jongens en meisjes. Ga uit uw land. Dat was het bevel. En nu verbindt de Heere aan deze eis een belofte. Vers 2, daar zijn we aan toegekomen. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nu komt dat machtige ik zal. Ga en ik zal. Dit is het bevel van zeren wegen. En ik zal. En daarmee bemoedigt de Heere Abraham met die belofte. Om hem ervoor te bewaren, te wanhopen als hij straks alles gaat verlaten. En als misschien wel de familie hem voor dom verklaart. En zegt, man, je verbrandt al de schepen achter je. Man, je raakt al je zekerheid kwijt. Je gaat af op iets waarvan je helemaal niet zeker weet waar het op uit zal lopen. Heb je je niet vergist, Abraham? Maar Abraham ontvangt de belofte uit de mond der waarheid. Ik zal. Waardoor hij bemoedigd wordt, waardoor hij bewaard zal worden voor moedeloosheid, gemeente. En die ontvangt hij uit de mond van Yahweh, de verbonds Jehovah, die niet liegen kan. Dat is een onwankelbare belofte, gemeente. En door die belofte lokt de Heere Abraham. Je kunt dat niet los van elkaar koppelen, de eis en de belofte. Hij lokt Abraham tot gehoorzaamheid. Door die belofte wordt hij ertoe ingewonnen om daadwerkelijk te gaan. En wat zegt de Heere dan in die belofte? Ik zal u tot een groot volk maken. En let er maar eens op. De belofte wordt gegeven in de dood. Want dat wordt gezegd tegen een oude grijzaard van 75 jaar, die getrouwd is met een vrouw waarvan geschreven staat in Genesis 11 vers 30. En Sarai was onvruchtbaar en zij had geen kind. Dat moeten we maar onthouden, gemeente. En waarom doet de Heere dat? Omdat de Heere op zijn eer aanwerkt. En wat zegt de Heere dan hier tegen Abraham? Ik zal u tot een groot volk maken, gij onvruchtbare, door onweder voortgedrevene. Ik zal de Almachtige, groot, dat betekent niet alleen in aantal, maar ook kwalitatief, in eer en in aanzien. Abraham, het zal een afgezonderd volk zijn. Ja, het zal Gods oogappel zijn. Het zal Gods eigendom zijn. En daarom moeten we hier niet alleen maar denken aan Israël, maar ook in het bijzonder. En daarom hebben we ook Galaten gelezen, maar dat staat ook in Romeinen 4, in bijzonder aan al de gelovigen. Dus al de ware gelovigen in het volk Israël en al de ware gelovigen uit de heidenen. Dat zijn de ware kinderen Abrahams, dat zijn Gods kinderen. Ik zal u tot een groot volk maken. En dat volk, dat zal mijn eigendom zijn. Tot in der eeuwigheid, dat zal mijn oogappel zijn. En dan vervolgt de belofte. En ik zal u zegenen. En dat betekent niet alleen tijdelijke zegeningen, ook die zal Abraham ontvangen. En Abraham zal ook geoefend worden om die tijdelijke zegen te verwachten uit de hand van God. Denk maar aan de ontmoeting met koning Kedorlaomer, die hem van de buit wil geven. En dan zegt Abraham nee, omdat niemand zal zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Hij laat zich alleen rijk maken door deze verbonds Jehovah. Maar het ziet vooral op de geestelijke zegeningen, waarmee God zijn gunstgenoten zal zegenen. En die geestelijke zegening, dat is Christus en al zijn weldaden. Wie? Oh, kijk, daar gaat hij al. Dat zijn dus de geestelijke zegeningen. Dat is Christus en al zijn weldaden. Een genadewoord is dat. Ik zal u zegenen. Dat is een wonder, gemeente. Want wat heeft Abraham, wat heb ik, wat heb u verdiend? Dat ik zal u vloeken. Ik zal u vervloeken. Dat hebben wij verdiend. Door onze diepe val in Adam hebben wij de vloek over ons heen gehaald. En zijn wij vervloekt. En rust die vloek op ons. En hebben wij de zegen absoluut niet verdiend. En daarom zit diep in deze belofte Christus verborgen. Die belofte die zal ontvouwd moeten worden ook voor Abraham. Wat het geheim, wat de diepe grond is van deze belofte, dat is Christus. Daarom hebben we Galaten 3 gelezen, waarin er staat dat hij tot een vloek geworden is. Opdat de zegening van Abraham gegeven zou worden. Namelijk de belofte des geestes verkrijgen zou worden door het geloof. Beseffen we dat wel, gemeend? Dat daartoe de zoon van Abraham, het zaad van Abraham, vervloekt geworden is. Dat hij de vloek heeft gedragen op Golgotha, om daar de zegening te verwerven. Wij zingen het wel eens, dat zeer een zegen op u daal. En dan staat er ook in dat versje uit Sion. En dat doet denken aan de tempelberg. En dat doet denken aan het offer. Dat betekent dat God pas de zegen aan een arm verloren zondaarsvolk kan geven, wanneer aan zijn recht is voldaan, wanneer zijn vloek is uitgevloekt op het vlees van een mens. Omdat een mens die straf moet dragen. En dat hij dat nou plaatsbekledend moest ondergaan. En dat zo aan het recht van God voldaan is. En daarom vloeit dat uit zijn lijden en zijn sterven voort. Deze zegen. Als de Heere hier zegt. En ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen. En dan zegt Galaten. Dat is de belofte des geestes ontvangen. Dus dat is de geest van Christus ontvangen in het hart. En wat werkt die uit? Die geest. De vreze des Heer. Wij lezen van Isaac. En Isaac vreesde de Heere en de Heere zegende hem. En dan vervolgen wij de belofte en uw naam groot maken. Dus die naam van Abraham zal groot gemaakt worden. Ach, de familie heeft gezegd, wij schrijven Abraham af. Die bestaat voor ons niet meer. Zo gebeurt dat in het Oosten. Dat is nog steeds in islamitische landen. Als een moslim bekeerd wordt tot het christendom, dan wordt hij verbannen uit de familiekring. Dat geldt ook bij de orthodoxe Joden. Dan besta je gewoon niet meer voor die familie. Afgeschreven. En misschien dat hij ook al een beetje afgeschreven was, omdat hij toch al kinderloos was. Nou ja, ach, Abraham kan toch ons geslacht niet voortzetten, want zijn vrouw is onvruchtbaar. Zo diep vernederend en krenkend. Maar de Heere zegt, ik zal uw naam groot maken. En dat ziet op het werk des Heeren in Abraham. Dat de Heere zijn almacht zal tonen bij deze grijzaard en zijn onvruchtbare vrouw. Dat hij zijn genade zal verheerlijken in het leven van Abraham. Abraham die later een vorst Gods wordt genoemd door de zonen van Het. En zo komt de belofte tot Abraham. Ik zal straks dat andere stukje uitleggen bij het derde punt. Komt de geest daarin mee, de geest des geloofs gemeend. Want de geest die bedient zich van de belofte. Om het geloof in het hart te ontsteken. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22. Dan ontsteekt hij catechisanten van groep 2, weten jullie dat nog? Van de week hebben we het samen besproken. Dan ontsteekt hij dat geloof. Hij zet het in brand. Dat prille geloof. Dat gepaard gaat met bekering. Want dat geloof dat omhelst de belofte. Nee, de vervulling is er nog niet. Maar in de belofte wordt alles beloofd. Wat langzamerhand in het leven van Abraham uitgepakt zal worden. Wat in het leven van Abraham een waarheid gaat worden, die vervuld moet worden in zijn leven. Waar de Heer het plaats voor gaat maken. Waar de Heer zijn wonderen gaat uitwerken in het leven van Abraham. Waarin de Heere Abraham gaat oefenen. Heb ik ook uitgelegd bij groep 2. Oefenen, oefenen. Dwars tegen alle teleurstellingen één. Dwars tegen alle aanvechtingen in. Geoefend worden in het leunen en steunen op de toezegging Gods. En waaruit blijkt dan dat het een waarachtig zaligmakend geloof is, geliefden. Dat blijkt uit de vrucht. En voor die vrucht, daar zorgt de Heere ook voor. Dat is onze derde gedachte. Namelijk om tot zegen te zijn. Onze derde gedachte. Want dan voegt de Heere eraan toe, wees een zegen. En dat is een scheppend woord. Zodat Abraham gaat ervaren dat dat machtswoord werkelijkheid gaat worden. En dat hij tot een zegen zal zijn. En in welke weg zal dat dan gaan? Ik zal zegenen die u zegenen. En ik zal vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wat zegt de Heer hier eigenlijk tegen Abraham? Abraham, als je straks vertrekt, daar zal ik je trouwe bondgenoot zijn. Daar zal ik je metgezel zijn, daar zal ik je helper zijn. Want de Heere die belooft je namelijk, dat ik zal zegenen die u zegent.
en vloeken die u vervloekt. Calvijn die schrijft: Abraham heeft dezelfde vrienden en dezelfde vijanden als God. Kennen we daar ook iets van, geliefden? Hij zegt: hier belooft de Heere Abraham te zullen beschermen. En voor Abraham te zullen zorgen. En dat Abrahams geestelijke vrienden, daar zullen we eerst eventjes bij stilstaan, gezegend zullen worden. Wij ook een vriend van Abraham. En een metgezel van deze pelgrim op weg en reis naar de eeuwigheid die gevlucht is uit stadverderf. En die op de belofte afgaat. Die door het geloof vertrekt, niet wetende waar hij komen zal. En die nu de bescherming Gods mag genieten. O, dan krijg je Gods volk ook lief en Gods knechten lief. Niet dat dat altijd zulke lievertjes zijn. Er zijn kinderen Gods die soms een onmogelijk karakter hebben. Waar ook misschien wel heel moeilijk mee om te gaan is. Maar je krijgt ze lief vanwege het werk Gods dat je ziet. Je gaat zien, inderdaad, de Heere gaat die man, die vrouw groot maken. Hij gaat zijn werk in hem of haar verheerlijken. Dat komt openbaar en daar gaat altijd een trekking uit van degene bij wie de keuze van Rut in het hart gewerkt is. Om met zo'n Naomi, die zo geslagen is van alle kanten, die als een bittere vrouw teruggaat naar Bethlehem, toch mee te gaan. Die eigenlijk niks te bieden heeft. En dat zegt ze ook. Maar toch, die gemeenschap, die trekking bij dat volk van God te willen horen. Of dat je bij de vijanden van dat volk, dat je geërgerd bent. Dat je zegt, ja, die mensen, nee, daar kan ik niet zo mee uit de voeten. Altijd maar treuren en altijd maar zuchten onder dat bestaan, dat zondige bestaan en dat ze overal mee breken. Dat ze radicaal breken, moet je nou toch eens kijken, wie doet dat nou toch? Wie vertrekt er nou bij zijn familie en zelfs dat hij niks meer met zijn gezin te maken wil hebben? Nou, dat doe je toch normaal gesproken niet. Moet het dan zo radicaal? Maar gemeente, als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort, dan heb je er alles voor over, hoor. En dan ga je dat ook zien aan een mens, aan de buitenkant ook, hoor. Hoe je leeft en hoe je omgaat met de dingen van deze wereld. Dan ga je niet schipperen, dan ga je geen compromis sluiten. Dan hoeft ook trouwens niemand dat tegen je te zeggen, dat gaat als vanzelf. Maar als je hoort bij degene die zich daaraan ergeren, dan moet je maar eens goed lezen wat hier staat. En ik zal vervloeken die u vervloeken. Dat is een ontzaggelijk oordeel wat je dan over je heen houdt. Wat je over Gods kinderen en over Gods knechten denkt en zegt en misschien ook wel ze aandoet. Abraham krijgt wel vijanden. Dan moeten Gods kinderen ook op rekenen als zij vertrekken. De duivel en al zijn aanhang. Hoewel, zo zegt Calvijn, zij in hun hart de liefde tot de naaste hebben. En zij begeren met allen vrede te stichten. Dat staat ook in Gods woord. En daarom, als het goed is, dan moet dat aan de ander liggen, hoor. En nogmaals, ik weet ook wel dat Gods kinderen ook in een ongestalte terecht kunnen komen en dat het ook wel eens aan hun ligt. Maar diep in hun hart ligt toch dat beginsel dat zij kennen wat de Heer Jezus zegt: zalig zijn de vredestichters, want zij zullen het aardrijk beërven. Maar met die strijd, zodra die strijd begint, voegt zich God tot hen als een bondgenoot. En dan zegt de Heere die machtige belofte: en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Die kostelijke adventsbelofte. En dat is meer dan een wens. De Joden die willen dit stukje uitleggen als een wens. En ze waren ook gewoon elkaar zo te groeten. Als ze elkaar als Joden tegenkwamen, dan zeiden ze: in u zullen alle geslachten gezegend worden, als een wens. Maar nee, het is meer dan een wens, het is een zekerheid. Calvijn wijst erop 450 jaar voordat de wet komt. Opdat het volk zou gaan verstaan wat het doel van de wet is. Dat de wet niet bedoeld is om de belofte teniet te doen, maar juist te bevestigen. Helaas heeft het volk dat verkeerd begrepen. Want wij lezen in 2 Korinthe 3 dat direct bij de wetgeving er een deksel kwam op het aangezicht van het volk, zodat zij de wet verkeerd gingen lezen en de wet verkeerd gingen verstaan. Uitgezonderd natuurlijk degenen die waarlijk tot God bekeerd werden. Maar ze gingen de wet verstaan als een ladder waarmee ze naar de hemel konden klimmen. In plaats van de tuchtmeester tot Christus. Calvijn zegt 450 jaar voordat de wet kwam, droeg dat volk al de belofte van het genadeverbond. Opdat zij daarin zouden onderwezen worden, opdat zij daardoor geoefend zouden worden in het geloof dat slechts de ware gelovigen hebben ontvangen. En in uw zaad, zo zegt Paulus, die maakt er enkelvoud van, zo kun je het in het Hebreeuws ook vertalen, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dan zeggen onze kanttekeningen, dat is Christus, die uit Abrahams zaad naar het vlees moest voortkomen, om alle ware gelovigen, welker vader Abraham is, de eeuwige zegening te verwerven en mede te delen. En daar hebben de vaderen van de oude dag altijd naar uitgekeken, naar dat zaad. Dat maakte hun adventsverwachting uit, geliefden. Dat zaad, dat zou komen. En dat is een groot wonder, gemeente. Want wat komt uit mij voort? Uit mij komt Adam voort. En het is dan ook onmogelijk dat daar ooit een zegen uit voort kan komen, uit één van mij. Eén van uw kinderen, één van Abraham. Dat kan niet. Dat kan alleen maar als door een groot wonder. Daarom kiest God een grijsaard uit. Daarom kiest God een onvruchtbare vrouw uit. Want als Abraham rekenschap gaat afleggen van zijn roeping en hij vertelt de belofte aan zijn familie en hij zegt dat hij tot een groot volk zal gemaakt worden door die God, dan zullen ze allemaal gelachen hebben. Zoals helaas later Sarai ook lachte. Vanuit het ongeloof. Later moest Sarah op een andere manier lachen. Want dat betekent immers Isaac. Dat Isaac geboren werd uit een onvruchtbare, zingt vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Hoe kan dat dan? Hoe zal dat geschieden, vraagt Maria, na vele eeuwen lang, als zij nog maagd is en nog geen omgang heeft gehad met een man, de Heilige Geest zal u overschaduwen. Daarom Christus wordt geboren uit de belofte. Uit dat machtige ik zal. En heel de wet en heel de schaduwdienst en heel het Oude Testament was een tuchtmeester tot Christus. Zodat de oud-testamentische gelovigen geoefend werd om te steunen op de belofte Gods en onvoorwaardelijk af te gaan op het woord Gods en daar de zegen uit te mogen verwachten, de geestelijke zegeningen van Abraham, dat is dat een vervloekte zondaar die door de wet verdoemd moet worden, de zegen van Gods genade ontvangt, gemeente. Zo heeft Abraham de belofte gehoord. Hij heeft uiteraard niet het volle licht gezien over de belofte. Hij heeft ook niet alles natuurlijk verstaan zoals wij dat terugblikkend vanuit het Nieuwe Testament mogen zien. Maar hij heeft in beginsel toch dat kinderlijke vertrouwen mogen oefenen. Want wat lezen wij dan in vers 4? En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. Hij aarzelt niet. En als iemand zegt, dominee, hoe kan ik nou weten of ik ook iets van die waarachtige inwendige roeping ken? Dat God met zijn bevel in mijn leven gekomen is. En dat God met zijn belofte gekomen is. Heel eenvoudig, dat kun je hier aan weten. Wat hier staat van Abraham. En Abraham toog heen. Hij vertrok. Hij ging weg. Hij kon het er niet meer in uithouden. En hij mocht het beleven dat de Heere een gewillig volk heeft op de dag zijner heerkracht. En dat hij inwendig gedreven werd door de geest des geloofs, geliefd. Wat ligt er tussen de belofte en het ontvangen van de vervulling van de belofte? Wat ligt daar voor een leven tussen? Heel eenvoudig, gemeente. Daar ligt het leven van de kinderlijke gehoorzaamheid tussen. Om kinderlijk gehoorzaam achter de Heere aan te mogen gaan. Om kinderlijk het alleen van de Heere te verwachten. Er zal nog veel op afkomen in het leven van Abraham. Jazeker. Maar de Heere die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk in de weg van de navolging van de Heere, in het steunen op zijn woord, het voor Abrahams volk voleinden. Amen.
Eindigen met gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht,
om uw naam ootmoedig te erkennen voor het goede wat u in uw huis gaf. En wij bidden van u of gij toch met de krachtige werking van de Heilige Geest ons allen inwendig wilt roepen. Heere, gedenk ons ook het verdere van deze dag. Breng ons in getrouwheid vanmiddag weer in uw huis. En doe genadig verzoening over al het onze. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het derde vers van Psalm 67. De volken zullen Heere u loven. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.